vandaag mag ik het hebben over Jozef. Zoals jullie weten doen we een serie, Roadtrip Bethlehem. Waarbij we eigenlijk samen kijken naar alle figuren die uiteindelijk in de kerststal belanden. En wat me vooral opvalt is dat ze allemaal best wel een stukje onderweg waren. Dus ze moesten op de een of andere manier, er wordt niet heel veel gereisd verder in het Nieuwe Testament. Maar voor het kerstverhaal moet iedereen een stukje reizen. De herders niet zo heel ver, de wijzen heel ver. En Jozef en Maria zitten er een beetje tussenin. En wat dan bijzonder is, dat al die mensen wel weten waar ze moeten zijn. Namelijk in Bethlehem, uiteindelijk in een stal. Maar gaandeweg die reis wordt het duidelijk waarom ze daar moeten zijn. Nou, vorige week heeft Jan-Willem alvast gekeken naar de wijzen. Ik kijk vandaag even naar de reis van Jozef. Volgende week is Arno Post hier voor het verhaal van Maria. En op kerstavond doen we dan de herders. En vandaag dus Jozef. Ik wou beginnen met een foto van mijn kerststal thuis. Het zijn losse figuren en ik heb ze maar gewoon heel klassiek neergezet. Het babytje in het midden en dan Jozef aan de ene kant en Maria aan de andere kant. En ik was vorig jaar in Bethlehem en daar heb je meerdere winkels met alleen maar kerststallen. En allemaal hebben ze ongeveer deze opstelling. Dus Jozef ernaast en Maria aan de andere kant. Als je zo naar Jozef kijkt, dan lijkt het alsof hij een heel relaxed leven heeft. Waarin hij eigenlijk alleen maar zo'n beetje naast die kribbe hoeft te staan. En alsof er verder helemaal niks gebeurt. Maar dan was ik vorige week een vriend van mij, en die heeft toevallig dat filmpje gemaakt wat we net hebben gezien. En die is ook net vader geworden. En ik was daar en het is zijn eerste baby natuurlijk. En hij is best wel handig in geworden in dat hele gedoe met die baby. Maar hij was anderhalf uur aan het woord over zijn werk en over de EO en weet ik veel. En hij is anderhalf uur was hij gewoon druk ook met die baby. Het was baby hier, baby daar, luier eraf en dan zo'n herbruikbare luier in de verkeerde wasmand, de andere wasmand. En dan babydoekjes, fles. En geen enkel moment heb ik hem zo heel rustig stil naast het wiegje zien staan. Ik denk eigenlijk niet dat het zo was. Vanochtend zag ik op Facebook, maar het was een beetje te laat, zag ik een alternatieve kerststal waarbij je Maria een dutje ziet doen en waarbij je Jozef in de weer zit met die baby. En dat zou dan ietsje realistischer zijn. In de Bijbel staat er eigenlijk niet zo heel veel over Jozef. Precies wat zijn achtergrond is en waar hij om vandaan komt en hoe hij een beetje in elkaar zit, dat weten we eigenlijk niet. Maar wat je wel een beetje kan inschatten is dat hij zal niet zijn hele leven super vredig naast die kribben hebben gezeten. Er is een hoop verder nog gebeurd. Een hoop verder gebeurd ook in wat in de Bijbel staat. Wat een beetje ingewikkelder is. Als we kijken naar het thema van deze serie, Roadtrip Bethlehem, gaat het over reizen. Mensen die op reis zijn. Op reis naar de stal. En die reis gaat dan niet eens zozeer over het aantal kilometers, dat het allemaal heel ver is. Hoewel bij Jozef is het wel echt heel ver. Het gaat ook over een innerlijke reis. In de film heb je natuurlijk het genre road movie. Dat zijn films waarin mensen een trip maken met z'n tweeën in een auto. Maar het gaat nooit over de reis, over de kilometers. Het is geen Floortje Dessing. Het is altijd over de innerlijke reis. Dat mensen ontwikkelen, ergens in groeien, iets moeten leren. En er als een ander mens uitkomen. En dat heb ik me afgevraagd toen ik Jozef ging behandelen. Ik denk, hij moet zijn en draaien. Wat zou hij er nou uiteindelijk, of aan lopen natuurlijk, wat zou hij er uiteindelijk uit hebben meegenomen? En dat begint bij het begin. Als ik dan kijk naar Jozef voordat hij op reis gaat, dat is een beetje het verhaal wat ook in de video zit, dan heeft hij het eigenlijk thuis best wel lekker voor elkaar. Hij gaat bijna trouwen en hij werkt als timmerman. En in het Grieks is dat tekton en het is niet helemaal duidelijk of het alleen maar timmerman is of meer een soort bouwvakker, aannemer, metselaar. Waarschijnlijk is hij gewoon heel handig. En in die tijd, het plaatje weg, in die tijd moest er vlakbij Nazareth een hele nieuwe stad gebouwd worden. Het heet Sepphoris, hier. Zie je dus nu een opgraving. En in die tijd was het dus blijkbaar, zoals natuurlijk ook in Nederland ineens een enorm groot project uit de grond gestampt wordt. Of de hele Zuidas gebouwd zou worden. In die tijd zeiden de Romeinen, we gaan een hele nieuwe stad bouwen naast Nazareth. Dus op het moment dat Jozef aan het begin is van dit verhaal, is er waarschijnlijk heel veel werk. En hij is bouwvakker. Dus de opdrachten, stel ik me zo voor, die stromen binnen. Dus er komt een hele hoop geld aan. Er komt een goed werk aan. En hij gaat lekker trouwen. En dan ineens wordt het allemaal een beetje op het spel gezet. Omdat hij op reis gaat. Eerst naar Bethlehem. En dan nog verder. Zelfs naar Egypte als hij moet vluchten voor Herodes. En dan kan je natuurlijk zeggen, sommige mensen in de Bijbel en sommige mensen ook in deze tijd, ja, die willen gewoon even wat anders. Je hebt een soort zucht naar avontuur. Mensen die in een of andere tv-serie een bed and breakfast gaan beginnen in Frankrijk, zoiets. Of Ik zit zelf wel eens te denken van, zou het niet leuk zijn over een paar jaar een of ander wit kerkje in een klein dorp in Amerika, dat je dan daar gaat werken en een heel nieuw bestaan opbouwt. Maar ik denk eigenlijk dat Jozef niet zo is. Want hij heeft het eigenlijk wel prima voor elkaar. En hij moet hier een heel eind reizen. En het is ook niet echt alsof er ergens uitgelegd wordt dat het nou een outdoorman is. Iemand die leuk vindt om lekker in het wilde natuur of in de wilde woestijn lekker te gaan reizen. Dat denk ik eigenlijk ook niet. En toch moet hij helemaal naar Egypte. En het enige wat er over hem staat in het Nieuwe Testament als eigenschap is dat hij rechtschapen is. Dat vindt God belangrijk. Maar niet dat het een outdoorman is of een groot leider of een. Iemand die allerlei gekke avonturen goed aan kan. En dat vind ik wel interessant. Laten we beginnen met even te lezen hoe het is in, hoe het er staat in Matteüs 1. Daar staat vanaf vers 18 over Jozef geschreven. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zal gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Wat we zien hier is dat Jozefs eigen plan nogal in de war geschopt wordt. Hij dacht: ik ga trouwen, komt allemaal goed en ik haal die leuke baan. Maar ineens is er een ingewikkelde situatie als blijkt dat Maria zwanger is. En hij heeft binnen de kaders van de regels van die tijd en de Joodse wet heeft een hele elegante oplossing bedacht. Namelijk: ik ga van haar scheiden in stilte. Want er staat, ja, we denken al dat ze verloofd waren, maar het is een stukje nog een stapje verder dan verloofd. Het is eigenlijk zo bijna getrouwd dat je echt moet gaan scheiden om er weer vanaf te komen. En binnen die kaders van hem heeft hij een elegante oplossing. En dan komt er een engel. En die zegt, niet dat hij per se iets fout doet, maar die zegt, ja, jij wilde de regels volgen, dat is op zich prima. Maar we leven in een tijd waarin God in beweging is. En God gaat iets bijzonders doen. En dat gaat boven die wet waar jij je aan houdt uit. Ga maar trouwen. Ga toch trouwen. En Jozef, die, ja, we hebben niet echt de emoties in de Bijbel die erbij horen, wat hij daarvan denkt. En ik dacht altijd, oké, Jozef wilde al trouwen. En toen kwam er even iets, ging er even iets mis met van, oké, dan is ze zwanger. En zegt de engel, ga toch maar trouwen. Ik denk, oké, ja, prima, dan heeft hij toch wat hij wil. Dus het is een soort, lijkt een soort klein zijspoortje, maar uiteindelijk krijgt hij gewoon wat hij wil. Maar het ligt iets ingewikkelder. Want er komt nu daardoor, hij moet trouwen met een zwangere vrouw, krijgt hij wel een soort pijnlijke bruiloft. En het kan wel eens heel schadelijk zijn voor zijn reputatie. Zelfs als hij met haar trouwt, is het toch allemaal, ligt het een beetje gevoelig in die tijd, in die cultuur. Dus trouwen met Maria lijkt voor ons iets aantrekkelijks, maar voor hem is dat misschien juist de minst handige optie. Want we denken ook natuurlijk vaak, oh, Jozef en Maria, een jong stel, die waren hartstikke verliefd, maar ze zijn aan elkaar uitgehuwelijkt. Misschien kende Jozef Maria helemaal niet zo goed. En dacht hij, ja, als het toch voor me geregeld wordt, heb ik misschien liever een vrouw met wat minder problemen. Maar dat is niet te kiezen op die manier. Dus het kan goed zijn dat Jozef best wel iets moet opgeven. Dat het hem iets kost om te doen wat de engel vraagt. En er is nog iets wat hem wat kost. Dat is namelijk dat de engel zegt, je moet hem Jezus noemen. En dat is nou net het enige wat je als man, als vader in die tijd, wat nou echt de grootste eer is, namelijk je mag een naam geven aan je kind. Dus de engel, nee, dat heb ik al, dat hebben we al gefixt. Dus ook dat wordt hem afgenomen. Dus Jozef die moet nogal wat opgeven. En dan staat er in Matteüs 1 niet bij hoe hij zich voelt, maar Matteüs is zelf een Jood. Dus ik denk dat hij het geschreven heeft voor een publiek, waarvan het publiek denkt van, oh, het is toch wat, hè. En voor ons is dat moeilijk te zien, maar het publiek zal denken, die Jozef, die heeft het niet makkelijk. Die moet een hoop opgeven om de Heer te volgen. En dan maakt hij een lange reis naar Bethlehem, omdat hij dan eenmaal daar zich moet registreren. Dan komt er een baby en dan zegt een engel in een droom tegen hem: het gaat niet goed, want Herodes wil het babytje doden en moet hij ook nog vluchten naar Egypte. En zo komt er een 4 keer een engel tot hem in een droom. En elke keer moet hij weer op pad. En ik probeer me dan voor te stellen hoe Jozef zich daarbij voelt. Welke emoties hij daarbij heeft. Dat hij misschien wel gewoon hoopt dat het rustig wordt in zijn hoofd. Dat de wereld even stopt met draaien. Dat hij zijn gedachten bij elkaar kan rapen in alle drukte van dingen die hem als het ware overkomen. Hij is eerst natuurlijk verrast dat zijn aanstaande vrouw zwanger is. Dan gekwetst misschien dat het zo gebeurd is. Bang voor Herodes. En aan het eind is hij zelfs ook nog heel ver van huis. Hij maakt een hoop mee. En hij heeft er niet voor gekozen. Want in Matteüs 1, voordat dit stukje begint, heeft Matteüs een heel lang geslachtsregister van wie allemaal de zoon is van wie. En daarmee zie je dat Jozef precies 14 generaties na de Babylonische ballingschap zit. En al uitgehuwelijkd was aan Maria voordat ze zwanger werd. Hij kan geen kant op. Hij zit als het ware klem in de geschiedenis. Zelf niet voor gekozen. En vanochtend wil ik met jullie kijken naar die reis van Jozef. Jozef die een rechtschapen man is, die steeds meer ziet, en dat is denk ik het doel van die hele reis, die steeds meer ziet dat hij ook een redder nodig heeft. En steeds meer loslaat. Loslaat van de zekerheid van thuis, van de reputatie die hij had, van de veiligheid in het veilige Nazareth in plaats van het gevaarlijke Bethlehem in Egypte. Steeds meer overgeeft aan het plan van God. En als wij naar Jozef kijken, dan is het makkelijk praten achteraf. Dan denken we, ja, Jozef, het is een beetje gedoe misschien in Egypte. Maar als wij het herinneren, denken we van, ja, we weten al dat het goed komt. Want we hebben het einde al gelezen. Later zijn ze gewoon, hij en Jezus, lekker in die werkplaats aan timmeren en het vak van timmerman aanleren. We weten al dat het goed afloopt. Maar voor Jozef is die reis natuurlijk nog best wel heel spannend. Tussen Bethlehem en weer rustig thuis in die werkplaats zit een hele lange reis. En de engel legt dat uit als het ware van tevoren. Je moet hem Jezus noemen, want in de profetie staat hij zal Immanuel heten. God met ons. Jezus betekent God redt en Immanuel God met ons. Dan denk je van ja, wat is het nou? Moet je hem nou Jezus noemen of Immanuel? En dat is het thema van die reis. Dat Jozef steeds meer gaat begrijpen dat het pas God met ons is als God ons gered heeft. Dat die redding het cruciale punt is waardoor God met ons is. Waardoor wij dicht bij God kunnen zijn. De reis is het verhaal van die verbinding. En het proces om dat te begrijpen. En het is ook ons proces. Zeker daarom vieren we ook elk jaar weer kerst. Dat we steeds weer opnieuw tegen onszelf uitleggen en vertellen dat wij ons leven niet zo kunnen organiseren dat geluk gegarandeerd is. Elke keer in de loop van het jaar steekt het weer de kop op. Dat je toch een beetje je eigen redder kan zijn. Dat je je eigen dingen kan regelen. En Jozef leert hier, en wij weer met hem, dat wij een redder nodig hebben. En dat God met ons is. Omdat Jezus mensen van hun zonde redt. Nou, en hoe doen we dat? Hoe zorgen we dat we elk jaar weer, en met name dit jaar, want we zijn nu hier, weer weten dat wij een redder nodig hebben. En ons laten inspireren door die reis van Jozef. En als eerste vind ik het bijzonder om te zien dat we weten dat God een plan met Jozef heeft. En niet zomaar een plan, want Jozef is straks de juridische vader, als het ware, van Gods zoon. Maar het is voor ons gek dat het plan van God verpakt wordt als teleurstelling. God had ook anders kunnen beginnen met Jozef, maar het begin van die reis is een enorme teleurstelling. Het huwelijk wat jij in gedachten had, begint niet leuk. Maria is zwanger en het is te veel om te verwerken. En dat is voor ons soms een beetje gek om te begrijpen. Dat wat God als voor ons voorbestemd heeft, voelt als een teleurstelling. Maar de engel stelt Jozef gerust. En hij zegt, wat er in Maria zit, is van mij. Dus ik ben als het ware, God zegt, ik ben zelf in dit project. In deze reis. En daarom blijft Jozef erbij. Daarom gaat Jozef mee en stelt hij allerlei dingen in zijn leven even on hold. Die enorme klussen in Sephora moet hij afzeggen. Hij moet even alles on hold zetten in zijn leven. Zijn reputatie, zijn plaats in de maatschappij. Want hij zegt, God zit in dit project. En ik ga mee in het project waar God in zit. Hij had makkelijk kunnen kiezen voor iets anders. De makkelijke weg. En wij zeggen natuurlijk in onze tijd, ja, maar ja, dat is ook lastig, want wij zijn ook vaak heel erg druk. En het is moeilijk voor te stellen dat mensen in Bijbelstijden ook heel erg druk waren. Maar door die Romeinse stad, en ik ben er dan zelf geweest vorig jaar, samen met een archeoloog, en dan zie je dat het daar ook druk moet zijn geweest. Jozef was ontzettend druk. En gisteren was natuurlijk op het nieuws dat er een vakbond zei van, ja, we moeten naar een 30-urige werkweek. En als argument gaf die vakbond, we moeten naar een 30-urige werkweek, want op dit moment staan 1,4 miljoen mensen op omvallen. Randje burn-out. Zo druk is het in Nederland. Maar voor Jozef was het eigenlijk net zo druk. En die moet de afweging maken, ik heb een hele drukke werkweek en God is bezig met zijn redding. En Jozef kiest uiteindelijk dat dat stukje belangrijker is. Ook al kan hij dat nog niet helemaal voorzien, maar hij volgt God op zijn woord. En hij weet wel het woord redding, wat dat precies inhoudt, wat dat precies betekent, dat kan hij nog niet weten. Maar hij volgt het blindelings. Het komt hem eigenlijk niet uit. Hij heeft veel moed nodig. Hij heeft moed nodig en het gaat hem zijn reputatie kosten. En ook dat is herkenbaar voor deze tijd, zeker voor jonge mensen. Als het lastig is om een historische overtuiging, als het gaat over geloof, om die te blijven volgen in een tijd waarin mensen zeggen, ja, dat is zo ouderwets, dat is zoiets van vroeger, dat vindt mijn oma leuk. Dat is lastig. Hetzelfde soort van, hoe hou je dan je reputatie? Hoe volg je het woord? Maar Jozef zet zijn reputatie op het spel. En wat hij daarin verliest, is natuurlijk heel vervelend voor hem, maar het is pas Matthäus 1. Het is het ergste wat er gebeurt, maar wel in Matthäus 1. Want in Matthäus 2 wordt het nog veel erger. Dan ineens heeft Herodes het op zijn kind voorzien. En moet hij vluchten met gevaar voor eigen leven. En daar staat, een klein stukje in Matthäus 2... Er staat vanaf vers 13, kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, en dan gaat het over de wijzen, die zijn weer vertrokken vanaf de stal, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei, sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. En daar bleef hij tot de dood van Herodes. En zo ging in vervulling bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dus het was al een best wel een endlopen naar Bethlehem. En hij zit al in die stal wat allemaal onhandig is met, om een baby geboren te krijgen. En dan wordt het alleen maar erger. Dan komt er een enorme reis ineens naar Egypte. Met baby en al, geen kraamhulp. En ik stel me dan zo voor, ook niet heel veel geld. Want ja, hij heeft er niet op gerekend. En op het kaartje kunnen we zien hoe ver die moest lopen. Tegenwoordig is er alleen maar een grensovergang aan de zuidkant, daarom is het zo. Maar als je goed, misschien kan je het niet zien, maar er staat 1727 kilometer is het lopen. En het is 352 uur doe je erover. Dus het is nogal een tocht die Jozef moet maken met baby en met Maria. Hij maakt als het ware de reis die Mozes heeft gemaakt twee keer. En dat ook nog eens een keer zonder bescherming van een leger of bodyguards in een gevaarlijke tijd. Hele gevaarlijke tijd. En ik hoorde vorige week, ging iemand mij dingen uitleggen over hoe marketing werkt en over een campagne. En die vertelde over hoe de NS dat doet in hun nieuwste campagne of van de laatste jaren. En die hebben als slogan gekozen deze tijd, waar ga jij vandaag naartoe? En de gedachte daarachter is natuurlijk, het voelt alsof je ontzettend veel vrijheid hebt. Het is een soort beeld bij alsof mensen met hun overchipkaart naar het station gaan in een complete vrijheid van, waar zal ik eens naartoe gaan vandaag? Dat is natuurlijk gewoon tot complete onzin, want iedereen moet gewoon naar zijn werk. En zijn baas beslist natuurlijk waar je naartoe moet en niet jijzelf. Maar het voelt echt als vrijheid. Ik denk, waar ga jij naartoe? Ja, daar kan ik wel mee identificeren. Die enorme vrijheid van te reizen waar je maar naartoe wil. En wat grappig is dan, is dat de NS vervolgens ervoor kiest om in foto's en in reclamefilmpjes te suggereren alsof iedereen onderweg naar huis is. Dus het lijkt vrijheid, maar uiteindelijk weet NS heel goed dat de beste treinreis is de treinreis naar huis. En het is voor iedereen ook wel herkenbaar. Het is leuk om op vakantie te gaan, maar het is ook heel erg leuk om weer thuis te komen. En dat stel ik me ook voor bij Jozef en Maria. Die hebben die stal gehad met alle ontberingen, die hebben de herders gehad, die hebben de wijzen gehad, alle visites geweest. Dan wil je gewoon naar huis toe. In plaats van naar huis moeten ze naar Egypte. En zij is als het ware verder van huis. En dat is bijzonder. Want ze reisden toch met God. Hoe kan dat? Als God in dit project zit en hij zit erin, het is zijn zoon, hoe kan het dan dat het voelt alsof je verder van huis raakt? Misschien is het wel herkenbaar, voor mij in elk geval wel. Je denkt, ik ben een project aan het doen met God, maar we raken verder van huis. Het lijkt alsof het ingewikkelder wordt in plaats van eenvoudiger. In het evangelie van Matthäus wordt alles beschreven vanuit Jozef en bij Lucas vanuit Maria. In het Matthäus evangelie is het bijzonder dat Jozef contact met God heeft door de dromen. Er is niet ineens een engel die in de kamer staat. Er is ook geen gesprek, want Jozef praat eigenlijk niet terug in het hele evangelie. Maria's mening in het alles hoor je ook niet in het Matthäus evangelie. Alleen die engel. En Jozef, wat uniek is aan Jozef, hij ontmoet God in de stilte, in de nacht, in de droom. En die stilte is als het ware een thema wat terugkomt in Jozefs leven. En dat past bij de 400, 500 jaar stilte die voor Jozef zit. Er is een stuk tussen het Oude en het Nieuwe Testament waar helemaal niks gebeurt. Waarin eeuwenlang het lijkt alsof God het contact met de wereld niet meer heeft. Alsof er zo'n muur is dat de mensen en God het contact verloren zijn. En na die hele lange stilte is daar ineens het kerstverhaal. Maar Jozef groeit op in een cultuur van stilte. Van het ontbreken van wonderen, geen nieuwe profetieën, geen nieuwe avonturen van het volk van Israël met God. Dus in die stilte is het moeilijk om contact met God te maken. En Jozef zoekt daardoor nog meer die stilte op. Het breekt maar niet door. En de Joden hebben wel die belofte van er komt een Emmanuel. Er komt een God met ons. Maar voor de Joden is dat vooral iets figuurlijks. Zij denken God met ons, dat is iets van in je hoofd of in je hart. Of dat is een beetje hoe je dat zelf ziet. Maar die snappen nog niet dat dat een menselijke redder is. Een redder die helemaal mens en helemaal God is. En vanuit die cultuur komt Jozef ook. Maar Jozef is erbij en daarom heeft het ook nodig dat hij die reis maakt. Om steeds meer te begrijpen vanaf het begin wat het betekent wat God met ons is. Het begin van een redder die in de wereld instapt, die alle patronen zal doorbreken. Die duidelijk maakt dat als Jezus is wie hij zegt dat hij is, dan moet je wel je leven eromheen bouwen. Dan is het niet iets wat extra komt of wat je erbij kan doen. Dan moet het de kern zijn. En dat is het doel ook van kerst. Relatie met hem. Maar Jozef is helemaal alleen. De cultuur om hem heen die steunt dat niet. Dat is in onze tijd ook niet. Maar in de stilte ontmoet hij God. En in die stilte, in die dromen, begrijpt Jozef steeds beter waarom het leven van Jezus begint. Met een onverantwoorde, gevaarlijke, onhandige reis. Begrijpt hij steeds beter waarom hij moet zeulen met een baby. Een hele woestijn door. Het is namelijk Jezus. En Jezus is gekomen om te lijden. En daarom heeft Jozef ook die ontmoeting met die redder. Op de hele lange reis. In de stilte. Dat is het tweede wat ik bijzonder vind. Die dromen en die stilte. En als derde denk even aan... Even nagedacht over mijn eigen roadtrips. En eentje waar ik niet zo goed had ingeschat wat het betekende, was toen ik een paar jaar geleden een vriend tegen mij zei, die is wel echt een outdoor man. Die houdt van buiten slapen en de natuur. En die zei, ja, ga mee, dan gaan wij in Zwitserland, doen we zo'n tocht in de bergen met een tentje. Dat leek me heel leuk. En ik had het wel eens gedaan in Schotland, maar daar zijn de bergen minder hoog. En toen we daar 2 dagen aan het lopen waren, toen zag ik ook dat wij de enige waren die een rugzak hadden met alles erin. Tent, slaapzak, kleren, eten voor 4 dagen. En dat was ontzettend zwaar. Andere mensen hadden een heel klein tasje met één schoon onderbroek. En die gingen gewoon van hut naar hut, waar gewoon warm eten is en koffie en een bed. Dus het was eigenlijk veel te zwaar. Maar hij is wat ietsje stoerder dan ik. Dus ik dacht van, het is veel te zwaar, ik red het helemaal niet. Dus hij was ook een beetje boos. Dat ik haalde de afstanden elke keer niet helemaal. Een paar kilometer te kort waar hij wilde slapen. En ik had ook thuis, had ik op Google Earth gekeken. En toen zag ik dus in het gebied waar we naartoe gingen, in de bergen in Zwitserland, zag ik allemaal van die bergmeertjes. Dus in mijn hoofd had ik een heel idyllisch beeld. Dat dan komen we s'avonds aan. En dan een tentje opzetten. En dan is het heerlijk warm. En dan ga ik daar zwemmen in dat meertje. En dan zit ik daar een beetje aan. En dan gaan we daar samen eten. En ja, we komen bij dat meertje. Het was 1 graden boven 0. En er hing zo'n mist overheen. En ik dacht, ik heb nog een beetje geprobeerd iets te wassen. Maar het water was 1 graad, ja, ook net boven 0, zeg maar. Net nog niet bevroren. En om 7 uur moet je gewoon je tent in. Dat is ook nog eens een tent, dat is een bivakzak. Dat is zo'n zak om je heen. Maar op het bordje staat dat je 6 uur droog blijft. Ik denk, 6 uur droog. Ik slaap altijd 8 uur. Wat moet ik dan die laatste 2 uur? Maar ja, dan moet je maar hopen dat het niet de hele nacht regent. Maar goed, toen we weer beneden kwamen en waren weer thuis, hebben we een goed gesprek gehad. Dit gaan we nooit meer doen. Want ik ben er gewoon niet voor geschikt. Ik ben geen outdoor man die gelukkig wordt van 5-6 dagen daar in de natuur. De laatste dag ook in de bergen. En hij wil niet naar zo'n hut. Want hij zegt, dan is de hele illusie weg dat je in de natuur bent. Dus hij heeft eten mee voor 5 dagen. En ontbijt en lunch. En dan een soort samengeperste koek. Die blijft 3 maanden goed ook. En dan krijg je dan een brok van. En dat is dan heel voedzaam. Maar we lopen langs zo'n tent. En er zit zo'n bordje met koffie en taart. Dus ik heb gewoon gezegd dat ik naar de wc moest. Dat krijg ik helemaal niet. Ik vind het echt heel nodig. En toen konden we daarheen. En toen was hij een beetje boos. En dus had taart en koffie gekregen natuurlijk. Ik ben er niet voor geschikt. Ik ben er geen outdoor avonturier die daar gelukkig van wordt. En ik denk eigenlijk stiekem, je weet het niet zeker, ik denk dat Jozef ook geen avonturier is. En dat Jozef eigenlijk totaal ongeschikt is om 1725 kilometer door de woestijn te lopen als timmerman. En dan vraag je je af, waarom kiest God voor het thuisbrengen van zijn zoon op die lange reis iemand die er eigenlijk niet voor geschikt is? Is er dan in heel Israël niemand beters te vinden? En het antwoord is, denk ik, dat God zegt, ja, er zijn heel veel mensen die dat beter hadden gekund. David was, in de andere tijd natuurlijk, maar David was bijvoorbeeld goed met de slinger. Hè? Echt een bepaalde vaardigheid die hij had. En Jozua en Mozes waren grote leiders. En Jozef past eigenlijk niet in het lijstje. Maar God is niet op zoek naar de meest geschikte persoon hiervoor. Hij is op zoek naar iemand die Jezus nodig heeft in zijn leven. En in Matthäus 1 zien we dat Jozef, rechtschapen of niet, timmerman, hij heeft Jezus nodig. En ook al is hij geen groot zondaar, dat definieert de behoefte niet. Die tijd wordt gekenmerkt door een muur, door gebrek aan contact met God, door wetten. En God heeft onze kracht, onze vaardigheden, onze handigheid, ons cv niet nodig. Hij wil alleen ons, voor de redding van de wereld. Dus de vraag voor vanochtend is ook, zijn wij dan ook te gebruiken voor een reis? Waarbij God tegen ons zegt, het is misschien net zo moeilijk als 1700 kilometer de woestijn lopen. Misschien kost het wel net zoveel, maar ik heb geen vaardigheden of talenten nodig. Ik heb gewoon jou nodig. Beschikbaar zoals je bent. God wil geen geschikte mensen, maar beschikbare mensen. Die zeggen van ja, kom maar door. Wij gaan ervoor. Wij kunnen wel iets aan de kant zetten van onszelf om te doen wat God voor ons in gedachten heeft. Dus laten we ons dan ook niet tegenhouden door gedachten dat God andere mensen beter kan gebruiken. Omdat ze misschien verder in geloof zijn of er perfecter uitzien of lijken allerlei enorme vaardigheden te hebben. Zo werkt het met Jozef ook niet. Wij zijn van onszelf misschien net zo ongeschikt voor een roadtrip naar Bethlehem als Jozef. Maar zeer geschikt in de ogen van God. Zo geschikt dat hij aan Jozef zijn zoon toevertrouwt. En aan ons ook. Dit is de kerk van Jezus Christus. Hij heeft aan ons zijn zoon toevertrouwd. Geschikt of ongeschikt. En zo kom ik vanochtend aan het einde van deze preek. Over de reis van Jozef. God zegt tegen ons ook, we gaan op roadtrip, maar het wordt wel een beetje ingewikkeld. Het is misschien wel een klein beetje om. En misschien heb je wel het gevoel dat je verder van huis bent dan je was. Maar als Jozef straks 1725 kilometer gelopen heeft, heeft hij wel een redder in huis. En hoe hij zich daarbij voelt, bij al die ontberingen, staat er niet helaas. Maar het is wel iemand die steeds verder wegkomt van zijn doel in plaats van dichterbij. Die misschien gaat afvragen, is het wel Gods plan als er tegenstand is of hobbels op een omreis? Bijzonder is in het verhaal, God stuurt een redder, maar hij zegt het niet alleen. De engel vertelt het wel, maar hij laat het ook zien. En in het verhaal zijn er 4 engelen. 4 engelen in 4 dromen praten tegen Jozef. En de eerste engel, die redt zijn huwelijk. De tweede engel, die redt zijn gezin van misschien wel vermoord worden door Herodes. De derde engel, die redt hem weer uit Egypte. In de lijn van Mozes. En de vierde engel brengt hem via een omweg veilig thuis. En elke engel brengt hem een stukje dichterbij die redding. De reis van Jozef in zijn hoofd en in zijn hart. Hij reist van alles voor elkaar naar reputatie minder belangrijk. Van lekker alles zelf beslissen naar Jezus als Heer en Meester in zijn leven. En hij reist van Joodse wet naar toegeven dat hij een redder nodig heeft. Dus hoe gaat deze kerst nou voor ons ook allemaal het verschil maken? Wat kunnen wij doen? Goed bedenken dat God ons gebruikt zoals we zijn. Waar we nu zijn. Niet als we straks over weet ik hoe lange tijd nog verder gegroeid zijn in geloof. Nee, nu. Mensen met een groter geloof heeft hij niet nodig. Hij heeft ons nodig. En God gebruikt Jozef omdat hij een redder nodig heeft. En God zegt tegen ons, ik heb het in de hand, maar het is wel een flinke tocht. Wat vinden we daar dan van? En voor vanochtend is er een heel klein, concreet dingetje wat we gewoon gelijk kunnen doen. En dat is het surfeiland komt eraan. En ik heb deze flyers laten drukken van de week. En het idee is, het is een klein dingetje wat wij kunnen doen voor volgende week, voor het surfeiland. En in een tijd waarin heel veel kerkwetenschappers zeggen, ja, mensen aantrekken naar een kerkdienst, dat werkt allemaal niet meer. Hebben wij jullie hier in Alsmeer iets bijzonders. Er is een dienst op het surfeiland elk jaar en daar komen gewoon mensen naartoe die anders niet in de kerk zijn. Dus dat hebben we al, dat is hartstikke mooi. En waar we goed in zijn, dat moeten we uitbouwen. En daarom hebben we deze flyers en ik heb er 1000. En het idee is dat we die verspreiden in Hoornmeer en omgeving. En het idee is dat, John legt het allemaal nog even uit, maar dat we dat even echt als gemeente even samen doen. Dat we gewoon even allemaal, ook als je niet in Hoornmeer woont, even 1 of 2 straten adopteert en gewoon even op de fiets naar Hoornmeer gaat, morgen of overmorgen of woensdag, weet ik veel. En dat gaat doen. Maar flyers verspreiden geeft sowieso, dat is ook marketing, geeft altijd maar een heel klein percentage respons. Wat nog veel beter werkt, is mensen uitnodigen. Dus laten we die dingen ook zeggen van nou, de stap die wij kunnen nemen, zo klein als die misschien is, voor de komende week, is bidden voor die kerstdienst, bidden voor kerst en alsmeer, flyers uitdelen en waar het kan, mensen uitnodigen. Dan kunnen wij een klein stukje doen. En ik probeer ook, Helma heeft kaartjes gemaakt en daarop staat, voor iedereen die niet bij onze gemeente al hoort, doen we een korte kring met introducties of wat eenvoudige dingen over het geloof in januari. Ik ben gewoon heel benieuwd of daar mensen zich voor aanmelden. Misschien helemaal niemand. Misschien hebben we straks 5, 6. Als we de 5, 6 hebben, dan moet ik nog even over nadenken hoe we dat dan gaan doen. Maar het zou toch wel heel erg leuk zijn. Dus laten we die dienst ook gebruiken om mensen, met mensen te praten die we nog niet kennen. Die we niet eerder hebben gezien. En te kijken hoe we daarmee een kleine stap kunnen zetten. Om te laten weten dat er voor iedereen een redder is in Alsmeer. Dus die flyer, als je dat vandaag even aan mee wil doen, dat zou ik echt heel erg leuk vinden. Maar als je naar huis gaat vandaag en je moet tegen iemand zeggen, ja, waar ging de preek over? Dan moet je niet zeggen, ja, Jozef moest naar Egypte, dus wij moesten flyers rondbrengen. Dat is een beetje te kort door de bocht. Wat het wel is, waar het vandaag over gaat, Jozef was een rechtschapen man die toch een redder nodig had. En wij en de mensen in Hoornmeer en een heel Alsmeer en omgeving hebben ook een redder nodig. En het is Gods werk dat gebeurt, niet onze vaardigheid. Zoals net God, zoals het ook Gods werk in Jozefs leven was. En wij doen wat we kunnen. Voor deze week is het bidden en flyeren en mensen uitnodigen op het surfeiland. En aan januari gaan we dan weer op een nieuw avontuur met God. Wil jullie met mij bidden? Vader in de hemel, dank u wel voor het mooie verhaal van Jozef, van Maria, van een babytje in een stal. Heer, dank u wel dat we het elk jaar weer kunnen vieren. Dat kerst op onze kalender staat als een hoogtepunt in het jaar. Heer, dank u wel dat u een redder naar de aarde stuurde. Dat zijn naam betekent dat hij redt. Dat op die manier u met ons bent. Heer, we bidden dat we dat elke keer weer goed begrijpen en leren en inzien wat dat voor ons leven betekent. Heer, dat we niet onze eigen redder kunnen zijn, dat we het leven niet alleen aan kunnen. Dat als we het alles zelf proberen, dat het niet gaat. Maar dat we dingen los kunnen laten en u de Heer van ons leven kunnen maken. Heer, zo bid ik ook voor iedereen in Alsmeer die u niet kent, maar wel worstelt met het leven. Heer, dat ze deze kerst hoop kunnen vinden. Misschien bij ons, misschien bij een andere kerstdienst of in een andere kerk. Het maakt niet uit, u bent overal. Heer, zo bid ik voor hoop, redding en verlossing voor mensen die dat zo heel erg hard nodig hebben. Wilt u ons als gemeente helpen om daar zo goed en zo kwaad als het gaat de handen en de voeten in te zijn. Heer, ik bid voor de kerstdiensten die er aankomen. Voor contacten die wij als gemeente mogen hebben. In Hoornmeer of daarbuiten rondom het surfeiland. Wilt u in alles erbij zijn. Heer, ik bid voor ons voor de komende week dat we uitleven dat wij een redder in ons leven hebben. In Jezus' naam. Amen.